Wij gaan vanavond naar Jeremia 31. Het hoofdstuk begint met terzelfder tijd. Nou kun je altijd zeggen, ja, dat vers, dat zou je moeten lezen onderaan hoofdstuk 30. In het laatste vers van ons hoofdstuk 30 staat: in het laatste der dagen zult gij daarop letten. En voor het zover is, is hier sprake van oordelen die over Israël en Juda, zelfs Jacob, daar heet het gewoon, zouden komen. Wij hebben trouwens hier ook in dit hoofdstuk in vers 7, dus 30 vers 7, de uitdrukking: o wee, want die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Alsnog zal Jacob uit die benauwdheid verlost worden. De dag der benauwdheid van Jacob. Het is een vaste uitdrukking, het is min of meer synoniem geworden voor wat wij in een heel smal jargon altijd maar aanduiden als de grote verdrukking. Ik moet u zeggen dat je er toch even voorzichtig mee moet zijn, want de dag van benauwdheid van Jacob is dus niet maar dag van benauwdheid voor Juda. Hè? Dag van benauwdheid van Jacob, dat heeft betrekking op alle stammen van Israël. En als dit zou gaan over de grote verdrukking, dan gaat het toch niet over de 3,5-jarige verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Want die is alleen over Juda. Want de 70ste week van Daniel gaat alleen over Juda. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Met andere woorden, het gaat hier over verdrukking die over met name de overige stammen van Israël zou komen, al staat er niet bij wanneer dat dan precies is. Maar Jacob zou eruit verlost worden, impliciet dus alle stammen van Israël en niet alleen maar Juda. En mocht u denken, maar het gaat over de dag des Heren, omdat er staat, want die dag is zo groot, moet ik u zeggen dat je er ook niet de naam bij hoeft bedenken, zo van des Heren, want dag betekent ook gewoon oordeel, hè, eventueel. Dat oordeel is zo groot of zeer groot, dat is niet noodzakelijk in wat elders heet de dag des Heren, dat kan ook anders. En voor zover wij een tijdsaanduiding hebben, hebben we niet anders dan de uitdrukking aan het eind van het hoofdstuk, einde van vers 24 dus, in het laatste der dagen. En dat is dus niet een precieze aanduiding, want het laatste der dagen is al begonnen, naar bijbels gebruik van de term, bij de opstanding van Christus. Dus erg duidelijk is dat allemaal niet. Maar er staat niet voor niks boven dit hoofdstuk profetie over de verlossing van Israël en Juda. En dat is niet Israël namelijk Juda, hè? Dat is Israël en Juda, want Jeremia was kennelijk in die dagen bekend met de positie van de 10 stammen die weggevoerd waren in Assyrische ballingschap. Decennia daarvoor, nou ja, 100 jaar daarvoor of zo. En hij trad op inderdaad in Juda. En de verwarring in die termen die bestond in die dagen nog niet, hè? Dat kwam pas later. In het laatste der dagen, wanneer dan ook, zou die tijd van benauwdheid voor Jacob er zijn, maar zou Jacob daaruit gered worden? En ik lees daarna 31 vers 1. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Spreekt dus over de hereniging uiteindelijk van alle stammen van Israël. Maar een enigszins nauwkeurige tijdsaanduiding vinden we daar niet bij. Daarna hebben wij Jeremia 31 vanaf vers 2. Daar staat in mijn Bijbel boven het nieuwe verbond. Dat is ook zo. Al komt het eigenlijk pas aan de orde in vers 31. Maar ik neem toch in vers 2 de draad op. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard. De term overblijfsel vind je meteen, hè? Een volk namelijk een overblijfsel. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël, dan weet u welk volk het is, Israël. En let op dat je bij Jeremia bent hier, in de dagen van Jeremia, die optrad in Juda. Maar de naam hier is Israël. zodat je dat in eerste instantie dan toch zou moeten interpreteren als dit gaat over het tienstammenrijk en dus niet over Juda. En als het breder moet, dan kan het natuurlijk over heel Israël gaan, maar dan blijft nog altijd staan dat de naam Israël, de titel Israël, berust bij de stam van Efraïm. En dat is wel degelijk een van de tien, sterker nog. Hij vertegenwoordigt in de eerste plaats de tien, in de tweede plaats natuurlijk heel Israël. Niet meteen aan Juda denken, dat probeer ik u te vertellen. Bovendien, de naam Juda komt in dit hoofdstuk weliswaar voor, maar dat is voor het eerst in vers 23. En daar zijn we nog lang niet. En de naam van Efraïm komt daarvoor wel voor. En nog wat synoniemen daarvoor. Maar leest u maar even mee. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre. Tijden hebben de vertalers ingevuld. Zodat ik nu meteen een heleboel uit te leggen heb. Het is geen psalm, het heet niet een dichterlijk boek, maar dat niettemin afwisselend de Heer aan het woord is en degene over wie de Heer spreekt. Dat is dus Israël, maar meer in het bijzonder Efraïm. Dat valt je hier niet op in vers 3, maar in vers 3 is toch de vraag, wie zegt dit? De Heere is mij verschenen van verre. En daarna weet je het niet, dus dan lees je gewoon verder. En dan kom je in vers 18. Die geef ik dus vast ter illustratie. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt. Spreekt de Heere. Maar spreekt de Heere, dat leen ik even uit vers 17. Hè? Ik heb wel gehoord, zegt de Heere, dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zei de Heere, mijn God. Vers 19, zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En dan moet je toch begrijpen dat waar in vers 18 de Heer nog aan het woord is, is in vers 19 Efraïm aan het woord. En hier vind je dat dus, die afwisseling. En in vers 20 is het weer de Heer zelf die aan het woord is. Maar dat wisselt bij gelegenheid. In de psalmen is dat een tamelijk gebruikelijke constructie. In de profetieën zijn we daar niet op bedacht. Maar het gebeurt dus wel. En dus weet u nu dat het Israël is, dan wel Efraïm, want zo heet hij een paar versen verder, die aan het woord is in vers 3. De Heere is mij verschenen van verre tijden. U ziet toch dat het woord tijden is ingevuld? Dat staat schuin gedrukt. Zou je het niet maar gewoon weglaten? De Heer is mij verschenen van verre. Die uitdrukking kennen we toch? Van verre. En van degene die verre zijn, die het woord des Heeren zouden horen. En waar de heerlijkheid dan wel het licht des Heeren zou opgaan, van verre, gij die verre waart, of gij die verre zijt. Dat wil zeggen, ik vul er helemaal niet tijden in. In het algemeen, de meeste, ook traditionele en ook de meest geleerde bijbelverklaarders, die ik op zich hoog acht, want ik heb ze hard nodig, die lezen dus, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gewonnen in de woestijn. Dat moet geweest zijn na de uittocht uit Egypte. Overgeblevenen van het zwaard. Hoeveel werden er dan gedood daarvoor eigenlijk? Je komt er niet mee weg natuurlijk, hè, als je goede vragen erover stelt. Maar ze laten dat slaan op de uittocht uit Egypte. Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen, want bij de uittocht uit Egypte bestond er nog niet een volk Israël waarvan een overblijfsel werd uitgeleid of zoiets. Bij de uittocht uit Egypte ontstond het volk Israël. Nee, waar het hier over gaat in Jeremia is over de ballingschappen van de 10. Die zijn al gerealiseerd, ballingschappen van de 2. Die gebeuren in de dagen van Jeremia, waarin trouwens ook een einde komt aan de troon van David in Jeruzalem. En wat aangekondigd wordt, is dat van dat zwaard en van het oordeel wat over Israël komt, dan toch een overblijfsel zal behouden worden. En dat is een redelijk vaste Bijbelse uitdrukking, hè? Indien de Heere ons geen zaad had overgelaten, tot in Romeinen hoofdstuk, wat was het, 11 aan toe. Het gaat dus over een toekomstige terugkeer uit de ballingschappen, om zo te zeggen. Toekomstige terugverzameling van Israël en in de eerste plaats eigenlijk de bekering van Israël. Maar binnen het kader van die lezing heeft men in vers 3 dat woord tijden ingevuld. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Zo van, dat was bij de uittocht uit Egypte. Heel vroeger. Maar ja, wij laten het woord tijden weg en dan staat er ineens wat anders. De Heer is mij verschenen van verre. Dat wil zeggen, de Heer zal verschijnen aan Israël, dan wel Efraïm. Terwijl Israël of Efraïm verre is. Het is niks nieuws. Dat is niet algemeen bekend, maar de Bijbel leert dat Israël in de toekomst tot bekering zou komen. En dat het zou gebeuren niet in het land, maar in het buitenland. Niet dat er in het land niet Israëlieten tot geloof zouden kunnen komen of zoiets. Maar het punt is, het volk als zodanig bekeert zich niet tot de Heere in het land, maar buiten het land. En dat staat al in Deuteronomium 30. En niet alleen daar. Men komt onder de heidenen, waaronder de Heer hem verstrooid heeft, tot geloof of tot bekering, of hoe je het maar noemt voor deze gelegenheid. En op grond daarvan zal men terugverzameld worden. En hier staat dat Israël of Efraïm zegt, de Heer is mij verschenen van verre. En daarna spreekt de Heer weer en zegt, ja, ik heb u lief gehad met eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En daarna staat er gewoon, ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Let op dat het woord bouwen een zinspeling is op zijn minst op het begrip zoon. Dat had net zo goed kunnen vertaald worden met, ik zal u tot zoon maken. Maar dat heet gewoon ook tot zoon stellen. We hebben daar geen werkwoord voor. Gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder verseerd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Dat wil zeggen, er zal vreugde en blijdschap zijn. En Israël zal zich weer bevinden in een toestand van welstand en welzijn. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Dat uiteindelijk gewoon letterlijk zal gebeuren, lijkt mij duidelijk. Maar even kort, Samaria, wat is dat ook alweer? Dat is de hoofdstad van de latere hoofdstad. Vroeger waren er eerst een paar andere, maar dit was in algemeen Samaria de hoofdstad. Was de hoofdstad van een 10-stammenrijk. En dus niet van Juda. En eventueel was het de hele provincie, om zo te zeggen. Niet alleen stad, maar ook onderland, noem ik dat altijd. Dat heet ook Samaria, zoals wij allen weten. Maar dat is wel het gebied van Efraïm. Want dat was de dominante stam van heel Israël en dus zeker ook van de 10 stammen. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders, of gewoon dat, de hoeders op Efraïms gebergte. Samaria heet ineens Efraïms gebergte en dat is wat het is, hè. Het ligt in Efraïms gebergte. Zullen roepen, maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Let op dat de naam Jeruzalem vermeden wordt sowieso. Als hoofdstad van de 2 stammen. Het is naar Sion. En voor alle duidelijkheid, dat betekent niet maar een locatie, geografisch. Maar het betekent tot de Heere onze God. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Want zo zegt de Heere, roep luide over Jacob. Dat is dus gewoon het natuurlijke volk, voor alle duidelijkheid. Want als het Israël zou zijn, zou je nog dat woord op een hoger niveau kunnen interpreteren. Dat is het lastige van de naam Israël. Maar het is gewoon Jacob, de stammen van Jacob dus. Want zo zegt de Heere, roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Wie is Jacob? U weet wel, begrijpend lezen. Wie is Jacob? Het hoofd der heidenen. Jacob is natuurlijk heel Israël, alle stammen bij elkaar. Alles wat maar van Jacob afstamt, om zo te zeggen. Maar dat volk als geheel wordt genoemd het hoofd der heidenen. Israël is namelijk de eerstgeborene onder de volkeren. Van alle volkeren is Israël de eerstgeborene en is voor het doel uit de volkeren genomen om te zijn tot koninklijk en priesterlijk volk. Dat was de oorspronkelijke roeping van Israël bij de Sinai enzovoorts. Hè? Een volk hem ten eigendom, koninklijk priesterlijk volk. Aan de spits, het hoofd der heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk. Niettemin, het volk bestaat slechts uit het overblijfsel. Want een ander deel, het grootste deel, ja, is omgekomen onder dat zwaard uit vers 2. Het volk der overgeblevenen van het zwaard. En hier heet het overblijfsel van Israël. En de term overblijfsel en de synoniemen daarvoor, in Hebreeuws zowel als in Nederland, hebben de toch op zijn minste betekenis van een minderheid. Uw volk, ja, als Romeinen 11 zegt, en al zo zal heel Israël zalig worden, wilt niet zeggen alle Israëlieten, maar het hele volk, dat wil zeggen wat er van over is. Het overblijfsel. En de term zelf wordt toegelicht in datzelfde hoofdstuk, Romeinen 11. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden. Nou ja, daarheen waren zij verdwenen. Zeker als we het hebben over de Assyrische wegvoering. Dat verdween naar het noorden. Vandaar boog het af naar het oosten overigens. Maar dit is in ieder geval de route. En via het noorden kom je aardig terecht bij de Zwarte Zee. Caucasus, ja. Nou, dat is dan naast de Zwarte Zee, maar goed. Tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. Maar daar kom je terecht, ja. En dat is altijd het centrum geweest van Israël in de ballingschap. Hoewel ze soms verder naar het oosten zijn weggevoerd tot India aan toe, tot in India. En vandaar dan weer uit terug en zo. Maar de routes liepen allemaal via, zeg maar, via de Zwarte Zee. Via de Caucasus. Soms er onderlangs weer, soms er overheen. Maar dat is de route. Dat is noordelijk van Israël. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden. Noorden betekent trouwens ook, en dat is soms wel handig om dat te weten, wat verborgen is, waar het duister is, waar dingen verdwijnen. En noorden is in het Hebreeuws Tsafaan. En van Tsafaan is ons woord Seif afgeleid. Opberging, bergplaats. Noorden is dus op een of andere wijze een geheime plaats, maar aan de andere kant toch ook een plaats van verberging. Waar dingen heen verdwijnen en waar soms zomaar ineens iets vandaan komt. Je weet niet waar het vandaan komt en dus komt het uit het noorden. Is dan het idee. Maar dan is het beeld, is het symboliek natuurlijk. Hè? Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Dat wil zeggen, zwak, ziek en misselijk enerzijds, maar anderzijds ook bepaald kerngezond. Blinden en lammen vind ik mooi, omdat je in het Nieuwe Testament, maar dat gaan we allemaal niet bespreken, mensen. Maar in het Nieuwe Testament heb je die gelijkenis, hoe noemen ze die gelijkenis van de bruiloft, koninklijke bruiloft, hoe noemen ze die? Van die gasten. Ga de genodigden zeggen dat eten op tafel staat. Ik leg het maar meteen uit, voor het gemak, beskorten. Want ze waren al genodigd. Maar nu was de mededeling, komt, alle dingen zijn gereed. Maar degenen die genodigd waren, Die kwamen niet. En er stond dat eten daar aan tafel. En de genodigden kwamen niet, want die hadden een juk orsen getrouwd. Of wat deed. Of die moesten hun vrouw voor de ploeg spannen. Of weet ik veel wat. Maar ik heb het niet helemaal begrepen, geloof ik. Maar in elk geval, toen zei de koning, of wie het maar was, hoe je maar genoemd wordt. Die zegt, ja, het staat op tafel. Dus stuurde weer zijn personeel uit. En die zegt, haal iedereen maar van de straat, wie het ook zijn. Haal ze maar binnen, gratis eten hier. En dat waren dus lammen en blinden en kreupelen en wat het allemaal maar was. Een stelletje ongeregeld. En dat zijn wij. Dat zeg ik er dan graag achteraan. Hè? Dat is niet helemaal correct. Ik had moeten zeggen, dat gaat over de 10 stammen, want de genodigden, dat waren de 2 stammen. En dan zoek je lammen en kreupelen op in de Bijbel, je komt het vanzelf tegen. En dan weet je ook waarom Jacob 2 benen had, waarvan er 1 kreupel was. Of niet dan? Dat begreep je nou toch? Het gaat over de splitsing van het Rijk. Het een is één verdwijnt en is onbruikbaar, om zo te zeggen. En dat slaat op die 10 stammen, toch? En de ander slaat op de 2, ja. Ja, misschien ook niet. Misschien zegt u, ik vind het ver gezocht. Dan zeg ik, nou ja, ik zoek ook al heel lang, dus vooruit. Wat mij betreft mag u weer vergeten, maar je moet het beeld moet je in je opnemen. Lammen en blinden, kreupelen die genezen zouden worden enzovoort. Al die genezingen van de Heer Jezus drukken heus allemaal hetzelfde uit. Hè?
Maar die zwangeren en barenden ook dus?
Zwangeren en barenden ook. Dat zijn dus degenen die bijzonder vruchtbaar zijn. Maar daar zijn we helemaal niet op bedacht traditioneel. Want kennelijk denkt men dat de 10 stammen, dat het ergens kleine groepjes mensen zijn van hooguit enige tientallen hier en daar. En dat zouden dan misschien nog restanten zijn, rudimenten van de 10 stammen van Israël enzovoorts. Weet u wel? Ja. Nee, het is een allemachtig grote menigte. Myriaden. Of hoe het, er staat in het Engels. Myriaden bij het nageslacht van Rebecca. Dat zeggen die broers dan hè, op voorhand. Hè. We hebben het al gelezen, maar het zal wel meer dan een jaar geleden zijn. Israël zal zich zo ontzettend vermenigvuldigen. Juist in de ballingschap. En dat is wat dit uitdrukt natuurlijk. Hè. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts komen. Ik vind het mooi, want als u mij vraagt, is dat gewoon dubbelzinnige. Gemeente is een term die in het Oude Testament wel degelijk gebruikt wordt voor Israël als zodanig. Maar het neemt niet weg dat we soms denken dat het ineens de nieuwtestamentische betekenis meekrijgt. En het een sluit het ander niet uit. Beslot ook heel Israël als zodanig was een volk uitgeroepen, nou gebruik ik de Griekse term voor gemeente, ecclesia, geroepen uit de volkeren en bijeengezet en gepromoveerd tot boven de volkeren. Het is hetzelfde begrip dat in het Nieuwe Testament voor wat tegenwoordig de gemeente heet, gebruikt wordt. Dus als je het woord tegenkomt, kun je altijd afvragen, gaat het over Israël of gaat het over de gemeente? En soms is het verschil niet te maken. En waarom zou het niet 2 keer vervuld worden? Er zijn zoveel de profetieën die 2 keer vervuld worden in de loop van de geschiedenis. Je moet die dubbelzinnigheid in ieder geval altijd met je meedragen. Want ja, de Bijbel zit vol met dit soort symboliek natuurlijk. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Dat wil zeggen leiden. Dat wil zeggen de Heer zal hen roepen en zeggen volg mij maar. Smekingen. Hij vraagt hen om hem te volgen. Hier vind je het beeld van de goede herder. Want als je dit moet uittekenen, zal ik maar zeggen, voor welk doel dan ook, dan moet je wel bedenken, hoe beeld je zoiets uit? En dan beeld je uit de herder met de schapen erachteraan. En dat is al een volstrekt Bijbels beeld. Ik zal hen leiden aan waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben, zegt de Heer, ik ben Israël tot vader. Oh, let op dat het ineens Israël heet. Het was eerst Jacob. Maar het is inmiddels Israël geworden. Want als het terugverzameld wordt, zodra gesproken wordt in vers 7 over een overblijfsel, dat dus behouden wordt, om zo te zeggen, dan heet het ineens niet meer Jacob, dan heet het Israël. Om voor de hand liggende redenen. is het gelovige volk geworden. Vers 9, want ik ben Israël tot vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. Dat zijn feitelijk niet twee dingen. Het is één ding waarbij de naam van Ephraim gegeven wordt aan heel Israël. En dat is zo omdat de naam van Israël nou eenmaal gegeven wordt aan Ephraim. Hij is de drager van de titel. Binnen Israël is Ephraim de verantwoordelijke, de aangewezene. Dus eigenlijk staat het hier gewoon twee keer. Maar via de naam Ephraim worden wij gedwongen toch ons te richten. Niet op Juda, maar op Ephraim inderdaad. Hè. Ik ben Israël tot vader. Dat is een uitdrukking die wij ook zijn tegengekomen ooit in 2 Samuel 7. Waar gesproken werd over zaad, dan wel een zoon van David. Waarvan de Heere zei, ik zal hem tot vader zijn. Maar daar ging het over koningschap. En hier gaat het niet over het koningschap, hier gaat het gewoon over eerstgeboorterecht. En dan is het niet Juda, dan is het Ephraim. Ik ben Israël tot vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. En hoewel wij de Heer Jezus kennen als de eerstgeboren zoon van God, eventueel de enige geboren zoon van God, moet ik u toch zeggen dat dit geen uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus als zodanig. Het gaat over het hele volk nu. Ik ben Israël tot vader, Ephraim is mijn eerstgeborene. In mijn Bijbel staat er een verwijzing bij naar Exodus 4, vers 22, waar tot farao gezegd zal worden, namens de Heer, Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon gaan. Hoor des Heere woord, vers 10. Gij heidenen, en verkondigt in de koloniën die verre zijn. Die verre zijn, ja, de Heere is bij verschenen van verre. En hier in vers 10 wordt het nader toegelicht. En let nou op wat er staat, hè. Er staat, hoor des Heere woord gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Herder zijn kudde heb ik het net al over gehad, dus die is makkelijk. Maar waarom wordt dit woord gericht tot heidenen? Hoor des Heere woord gij heidenen en verkondigt het in de eilanden die verre zijn en zegt, die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaan. Ja, dan zeggen de heidenen, nou ja, dat moet hij dan maar doen. Wat gaat ons dat aan? Natuurlijk kun je daar onderuit kletsen, dan ga je preken. Dan zeg je natuurlijk, kijk, de Heere gaat wat doen. En de aandacht van de heidenen, van de hele wereldbevolking, wordt gevraagd voor wat de Heere nu gaat doen. Want als de Heer wat gaat doen, dan wordt het een demonstratie van zijn grootheid, zijn kracht, zijn heerlijkheid. Dan is het allemaal wel heel mooi bedacht, maar het is niet wat hier staat. Waar het over gaat namelijk, is dat Israël, dat verstrooid is geworden, valt in de categorie heidenen. Het was ongelovig. En het was bovendien niet Joods. En dus, het zijn heidenen. En nog afgezien daarvan, je zoekt het woord heidenen op en je komt het tegen, want wij zijn het tegengekomen in Genesis, ter aanduiding van de erfgenamen van Abraham, Isaac, Jacob. Van Jozef weet ik niet zeker, maar ik dacht ook. Ja, Jozef ook, ja. Gooi, heidenen. Met dit woord. Nou, die heidenen worden dus aangesproken en het gaat ze aan, want zij zijn dat Israël van ouds. In de zin van, zij zijn Jacob en zij zal de gehoor geven aan deze smekingen uit vers 9, aan deze oproep, aan deze prediking. En de stem des Heeren is Gods gehoorzaam zijn. En daarmee wordt dan alsnog vervuld de oorspronkelijke beloften en zegeningen aan Israël. Namelijk, het zou Israël zijn, een koninklijk priesterlijk volk. en met de woorden van Jesaja 54 van de vorige keer ertussen. Hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt de Heer uw God, want ik heb mij voor een kleine tijd voor uw aangezicht verborgen, en met grote ontferming zal ik mij uwer ontfermen. Dat hebben we toch besproken, dacht ik. Met andere woorden, die heidenen hier, dat is gewoon Israël. Dat zijn de stammen Israëls. Hoor dus, Heere, woord, gij heidenen. En het blijkt uit de andere termen, verkondigd in de eilanden. En u weet dat het, wat het woord eiland betekent inmiddels, hè? Koloniën. Zij die afgereisd zijn, zij die zich elders gevestigd hebben. En die zijn inderdaad verre. Dat is een van de andere uitdrukkingen, met name uit Jesaja, voor diezelfde omstandigheid. Eilanden in het westen, al aan die verre zijn, einden der aarde. Verkondig en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren, en dus bewaken, als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht. En dat is dus gewoon de term weer. Nou ja, eigenlijk al uit hoofdstuk 30, maar goed. Het natuurlijke volk, de Heer heeft Jacob vrijgekocht. Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. En let op de afwisseling met Efraïm, hè. Maar de Heer heeft hem verlost. Dies, om die reden, zullen zij komen en op de hoogte van Sion. Nou ben je terug in vers 6. Maar daar is ook sprake van Efraïms gebergte. En daarna van het opgaan naar Sion. Zullen zij komen op de hoogte van Sion. Dan zullen zij juichen en toevloeien tot des Heren goed. Dat wil zeggen tot des Heren erfgoed. Tot des Heren goederen, zijn bezittingen. Zijn tegoeden, kan ook nog. Zullen toevloeien tot des Heren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. Dat wil zeggen vruchtbaarheid. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. Vruchtbaar dus. En ze zullen voortaan niet meer treurig zijn, enzovoorts. Als je zoekt naar de terugverzameling van Israël als volk naar Kanaan, dan heb je hier weinig dat daarop duidt. Nou ja, je hebt er geen problemen mee, want je weet dat Israël terugverzameld zal worden ooit naar Kanaan. Alle stammen van Israël, en met gemak lees je dat er hierin terug dus. Maar als je het nou eens niet wist, dan heb je nog een andere optie over. En ik citeer Hebreeën 12, vers 18. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, de naam Sinaï wordt niet genoemd, maar dat is hem. En het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder, en tot het geklank der bezuinen en de stem der woorden welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Het was één groot angstaanjagend spektakel rondom de berg Sinaï. En Israël zei, kan het niet ophouden. Duurde nog lang. Want het gaat over de wetgeving en de wet is een vloek en het wordt hiermee geïllustreerd. Maar voor ons wordt gezegd, gij zijt gekomen, vers 22, gij zijt gekomen tot de berg Sion. En Sion is natuurlijk een andere naam voor Jeruzalem. Het blijkt zelfs Jeruzalem te heten, en toch is het niet Jeruzalem of Sion in Kanaan. Het is in de hemel namelijk, waarvan Sion en Jeruzalem kennelijk een uitbeelding zijn. Niet alleen hier, maar ook in Galaten 4... Gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende gods, tot het hemels Jeruzalem, enzovoort. Tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen. En dan heb je er toch een paar termen gelezen, hier in Hebreeën 12, die je ook vindt in Jeremia 31, waar wij waren. Dat eerstgeborene, dat kom je daar tegen, en die berg Sion. Waarheen die eerstgeborenen gebracht, verzameld zou worden. Met andere woorden, het lijkt mij toch bepaald niet onmogelijk, en ik zeg het nu dus echt terughoudend, het lijkt mij bepaald niet onmogelijk dat deze woorden ook van toepassing zijn, ik zei ook, dat deze woorden ook van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid terechtkomt, dus bij Israël, bij Jacob, bij Efraïm, maar niet bij Juda. Ja, wel bij sommige Joden, maar daar hebben we het niet over. Hè. We hebben het over het volk. Hè. Maar goed, ik neem aan dat u dat onderscheid langzamerhand kent. Die zullen zij komen, Jeremia 31, vers 12, op de hoogte van Sion juichen. Nou, als het de hemel is, dat is tamelijk hoog. Sterker nog, dus onmeetbaar hoog, dus vooruit maar. Op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heren God. Wij zijn toch gezegend met de zegeningen van Christus. Met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En we zouden niet meer treurig zijn, heet dat. Ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Maar wij onderleven het nieuwe verbond en daar geldt: verblijdt u in de Heren te alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijdt u. En het heet ook niet voor niks dan toch de blijde boodschap. Vers 13, dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten. Dat is een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond, hè, omdat het een van de kenmerken daarvan is. Genade, vrede en troost, de meest belangrijke term in dat verband. Ik zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. Zoals ze dus eerst bedroefd waren, zo verblijd zullen ze nu zijn. De Heer zegt, dat zal ik doen. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken, doordrenken. En mijn volk, Ami, zal met mijn goed, mijn dingen, mijn zegeningen, Peter zei, het gaat over alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Ze zullen mijn goed, met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heer. Zo zegt de Heer, en dan komt er een moeilijke tekst. Maar ik neem aan dat u dat zover gevolgd hebt. Ik zeg niet dat het niet gaat over de toekomst waarin Israël verzameld wordt. Ik zeg dat het ook gaat, en in de eerste plaats, chronologisch althans, gaat over de situatie van onze dagen. En daarna nog een keer in de toekomst waar het een wat lagere en letterlijker en aardse toepassing zal krijgen. En dat is de werkelijke inhoud, als u mij zou vragen, van het dubbele deel van de eerstgeborenen. Komt twee keer. Vers 15. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Rachel weent over haar kinderen. Zit je toch ineens in het boek Genesis, zeg? We zijn hier in Jeremia. Rachel is al lang overleden. Bovendien, die kan niet eens wenen over haar kinderen. Want de tweede heeft ze niet overleefd, de geboorte van de tweede namelijk. Dat wil zeggen, de familie en misschien de kinderen hebben geweend over Rachel, maar andersom dus niet. En hier staat, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween, want Rachel weent over haar kinderen. Ze kan niet getroost worden over haar kinderen. En wat is de reden? Nou, die kinderen zijn er niet meer. U begrijpt toch dat dit beeldspraak is? In elk geval. Bovendien wordt dit vers enigszins vertroebeld doordat het wordt aangehaald in Matthäus 2. En dan denk je, nou, als we dat lezen, weten we ineens waar het over gaat. Maar het wordt er alleen maar moeilijker van. Want u weet toch hoe het aangehaald wordt? Dus bij de kindermoord van Bethlehem, onder Herodes, na de geboorte van de Heer Jezus, werden alle kinderen in Bethlehem beneden de 2 jaar gedood. In de hoop dat daarmee ook de geboren koning der Joden uit Matthäus 1 gedood zou zijn. Hetgeen niet het geval bleek. En daar staat dus, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Dus er is geen twijfel over mogelijk. Een stem is gehoord in Rama, geklag, geween, veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Nu heb je trouwens nog een probleem. Want dit is helemaal niet in Rama, het is in Bethlehem. Nou ja, hemelsbreed een kilometer of 10, 12. Ik denk altijd dat het meer is, maar volgens de boeken is dat zo. Waarbij overigens Rama ligt ten noorden van Jeruzalem. En Bethlehem ten zuiden. Nou ja, zuidwesten. Maar hoezo kinderen van Rachel? Dit waren, mag je aannemen, Joodse kindertjes in Bethlehem. En die stammen helemaal niet van Rachel. Maar van haar zus, Lea. Dus je moet het al, zo'n uitdrukking uit Jeremia, moet je al heel ruim interpreteren. Om het hier te kunnen toepassen. Maar je begrijpt het pas echt als je begrijpt dat de dood van deze kinderen op deze plaats een uitbeelding is nog steeds van, laten we zeggen, het zoekraken, ik vind het geen goed woord, maar verdwijnen dan, van de 10 stammen van Israël onder de verantwoordelijkheid van het hoofd daarvan en van heel Israël. Dat is Efraïm. En Efraïm stamt van Jozef. En Jozef is een zoon van Rachel. Zo kom je er ongeveer. Kortom, Rachel wordt hier ten tonele gevoerd, maar alleen op zinnebeeldige wijze. En als je het alleen hebt in Jeremia, betekent het dus dat Efraïm en alles blijkbaar wat tot Efraïm behoort, en dat zijn alle 10 stammen, inderdaad verdwenen is. Nou ja, in de dagen van Jeremia was het al verdwenen. En het gemis wordt gevoeld. Het is weg. En vers 16, volgende vers in Jeremia zegt, zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon, resultaat, voor uw arbeid, voor uw zware werk. En onder de arbeid te verstaan gewoon het baren, het voortbrengen van die kinderen. Er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. Hetgeen ongetwijfeld niet gebeurd is met de kindertjes van Bethlehem. Maar een al te nauwkeurige verklaring van de uitspraken in Matthäus 2 kan ik u ook niet geven. Ik ken alleen een heel ander principe. En daar kom je achter door schrift met schrift te vergelijken. Het principe namelijk dat als in Matthäus, Marcus, Lucas of wellicht Johannes staat dat een bepaalde gebeurtenis uit die dagen de vervulling is van een bepaalde oud-testamentische profetie, dan is het dat ook. Maar er komt er nog een. En die ene die nog komen moet, dat is de echte. Ja. Dat wil zeggen, de ene die nog komen moet, is de belangrijke. Is de ene waar het echt om gaat. En degene die genoemd wordt in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Degene die genoemd wordt, noem ik altijd een geforceerde vervulling van de profetie. Een opzettelijke, min of meer, vervulling van de profetie. De reden daarvoor is een heel simpele. Alles wat betrekking heeft op onze tegenwoordige tijd is in het Oude Testament verborgen en moest verborgen blijven. Want anders zouden de Joden in de tijd bij de komst van de Heer Jezus Christus hebben kunnen zeggen, ja, maar dat kan nog helemaal niet, het koninkrijk kan helemaal niet komen, want er moet eerst nog 2000 jaar zijn waarin de Heer eerst zijn gemeente verzamelt enzovoort. Dit kan de Messias niet weten, er moet nog zoveel gebeuren. En voor dat doel hebben profetieën in het Oude Testament die wel degelijk over onze dagen gaan, voordat onze dagen aanbraken, een specifieke geforceerde vervulling gekregen, zodat niemand kon zeggen, die profetieën moeten nog eerst vervuld worden. Kijk, wij weten dat Elia zal komen in de 70ste week van Daniël, want staat in Openbaring. Maar Elia zal in de toekomst komen. Maar als iemand in de dagen van de Heer Jezus zou gezegd hebben, de Messias kan niet komen, want eerst moet Elia nog komen, zegt de Heer, dat is Johannes de Doper, die kwam in de geest en de kracht van Elia. En als jullie geloofd zouden hebben in mij, zou hij Elia geweest zijn. Nou, of er zou iemand gezegd hebben, nee, maar er moet eerst in Galilea nog een licht opgaan. Galilea en Zebulon. In Galilea der Heidenen. Jesaja, wat was het ook alweer? 8. Ja, dat moest dan eerst nog gebeuren. Maar als iemand zou zeggen in de dagen van Handelingen 2 op de Pinksterdag, kan dit misschien niet wezen, Petrus, want eerst moet nog het licht opgaan in Galilea der Heidenen. Ongeacht welk Galilea dat dan eigenlijk is, is het antwoord: de Heer Jezus heeft in zijn omwandeling hoofdzakelijk een werk gedaan in Galilea. Niet in Juda. Niet in Judea, maar in Galilea. Daar deed hij zijn werk. En waar zijn licht der wereld en wat het bewezen mag. En er staat zwart op wit in de Bijbel. Want er staat: Jezus is komen wonen te Galilea. Omdat er geschreven is. Het is vervulling van de profeet Jesaja. Galilea de Heidenen, de weg naar de zee. En het wordt gewoon aangehaald. Er staat er zwart op wit in. Maar je leert daar dus uit dat er weliswaar staat: dit is vervulling van die profetie. Maar je weet meteen dat er nog een andere moet komen. En een andere is. En die andere is inderdaad dat de kinderen van Rachel, eigenlijk is het heel Israël, want het is Jozef en Benjamin. En via Jozef is het Efraïm en Benjamin, of Efraïm en Manasse en Benjamin, maar in ieder geval Jozef, Efraïm en Manasse. Daar heb je de eerstgeborenen van Israël, de dragers van de titel, van de naam. Maar Israël, onder aanvoering van Efraïm, is verdwenen in die Assyrische ballingschap. Ze zijn er niet meer. En met veel moeite heeft Rachel dan die zonen gebaard, maar ze zijn er niet meer. En voor degene die denkt, maar Benjamin is het toch nog, moet ik u zeggen dat volgens deze gedachtegang inderdaad, maar het staat elders ook in de Bijbel, een belangrijk deel van Benjamin gewoon met de 10 stammen in ballingschap gegaan is. Want de Assyriërs hebben voor de poorten van Jeruzalem gestaan en alles wat ze onderweg tegenkwamen hebben ze in ballingschap weggevoerd. In Assyrische ballingschap al. Joden dus ook. En Benjamin niet te zeker. En bovendien, wat sta ik te vertellen, je komt die Benjamin niet, je komt je nogal tegen hoor, in de geschiedenis. Maar goed, daar ga ik het dus nou niet over hebben. Maar het idee is, Israël is er niet. En dan wordt in vers 16 gezegd dat ze kan ophouden met klagen. Haar arbeid, haar moeite die ze had om die zonen te baren, zal beloond worden. Want zij zullen, einde van vers 16, uit des vijands land wederkomen. Ziet u onder vers 15 staande uitdrukking, omdat zij niet zijn? Dan moet u even met me meegaan naar Genesis 37. Dat is het eerste hoofdstuk in de geschiedenis van Jozef. En het begint meteen met dat Jozef door zijn broeders wordt gevangen genomen en verkocht naar Egypte. En ze doen alsof als hij dood is. En dat wordt ook aan pa medegedeeld met bewijs van een veelvervige rok. Die sowieso uitdrukking geeft aan koningschap dan wel eerst geboorterecht. Maar die is met bloed besmeurd ten bewijze dat Jozef is overleden. En dan lezen wij in vers 30. Ruben keerde weder tot zijn broeder en zeide: de jongeling is er niet. De jongeling is er niet. En daarna weer Jeremia 30, vers 15. Rachel weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Ik heb het nagekeken. De andere vertaling is: omdat hij niet is. Maar dat durven de vertalers niet aan, omdat kinderen in het meervoud staat. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat hij niet is. En dan vragen we, wie is het dan niet? En het antwoord is, Genesis 37, de jongeling. Jozef, de oudste zoon van de twee, van Rachel, weggevoerd. En dit soort vergelijkingen hebben we al eens eerder gemaakt. Hè? Wie zijn toch deze? Uit Genesis. Maar daarna bij de profeten. Wie zijn toch, waar komen ze toch vandaan? Jesaja, hè? Ja, allemaal familie. Had je niet gedacht, hè? Dat je nog zo'n grote familie had. Kortom, je vindt hier in Jeremia 30, vers 15 en 16 de vaststelling dat Efraïm weg is. Per slot, dat is de erfgenaam van Rachel, van Jozef. Eventueel Benjamin ook mee. Althans gedeeltelijk. Maar er staat, bedwing uw stem. Er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. Er is hoop, verwachting voor uw nakomelingen, voor hierna, voor het einde, hoe je het maar vertaalt, spreekt de Heer. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun land Palen. En als je vraagt hoe ze heten, wel, volgende vers, vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt. En dan weet je nog steeds waar het over gaat, hè. Het is Israël, maar in het bijzonder de 10 stammen van Israël. Juda is hier absoluut nog niet aan de orde. Er is verwachting voor uw nakomelingen. Die vertaling met nakomelingen danken wij waarschijnlijk aan de volgende zin. Want uw kinderen, uw zonen, zullen wederkomen tot hun landpalen. Waarbij men nakomelingen vertaald heeft in overeenstemming met het begrip kinderen of zonen. Uit vers 17. Maar wat vertaald is met nakomelingen is eigenlijk alleen maar na. In de zin van het laatste deel. De laatste tijd zou nog kunnen. Toekomst. En als alternatief uiteindelijk ook nageslacht staat in de boeken. Maar dat komt omdat het hier ook zo vertaald wordt. In de King James Version staat gewoon niet uw nakomelingen, maar thine end. Uw einde. Maar dat kan net zo goed zijn uw laatste dagen. Het zal zijn in de laatste dagen. Niet dat het ons veel uitmaakt, want dat begrijpen wij waarschijnlijk toch wel. Want in de eindtijd, in de laatste dagen, voor de laatste dagen is er inderdaad hoop. Want uw zonen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd. Dat zeggende, dat duidt aan dat we hier dus overgaan van de een naar de andere. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zegt de Heer. En daarna komt Efraïm zelf dus antwoord. Je wisselt het ook al. En Efraïm zegt dan, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. U moet erbij begrijpen dat tuchtigen wil gewoon zeggen temmen. Want het gaat over een dier. Maar de kalveren waar we het hier over hebben, dit waren die beesten die voor de ploeg gezet werden. Hè? Dat weet u toch, hè? Runderen, ossen of wat het maar was. En die moeten daarin getraind worden. Getemd, heet zoiets. Maar Efraïm zegt, ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Zegt Efraïm, als vertegenwoordiger van Israël, want je kan de naam Efraïm vervangen door Israël. En in dit geval is het nog steeds buiten Juda, want er is van Juda geen sprake. Het gaat over Israël. En daarna zegt hij, zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden. Maar dit zijn woorden die wij vorige keer gelezen hebben in Jesaja 54, waar het eveneens over de 10 stammen van Israël ging. Over de kinderen der eenzamen, weet u nog? Over hun schaamte. Gij zult niet schaamrood worden. In de zin van, er is wel schaamte, maar dat verdwijnt daarna. Hè? Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Maar die jeugdige uitspattingen, om zo te zeggen, die worden nu weggedaan, worden vergeten. En Efraïm begint aan een nieuw leven. Bovendien is daarna de Heer weer aan het woord en zegt, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Ik weet niet waar dat niet vandaan komt. Het gaat net zo goed kunnen zijn, Efraïm is mij een dierbare zoon. Hij is een troetelkind. Kortom, hier heb je een zoon die weggelopen was. Uit eigene beweging. En die nu ook uit eigene beweging min of meer terugkomt. Dus je zou hem moeten herkennen als je hem tegenkomt in Lucas 15. Ja, waar je die drie gelijkenissen hebt van de verloren schaap. Het verloren schaap. De verloren penning. En de verloren zoon. Daar had vader twee zonen. En een daarvan, de jongste, die zei: ik ga er vandoor. Ik wil mijn erfenis. Ik ga er vandoor. En hij gaat er met zijn erfenis vandoor. Totdat het helemaal op is. En de gemiddelde preek gaat erover. Over de wijze waarop dan die zoon die erfenis doorgejaagd heeft. En daar heeft men wel wat ideeën over hoe die dat zijn bezitting het best over de balkans smijten, zal ik maar zeggen. Ik ben daar niet in geïnteresseerd. Het staat er ook niet bij. Het staat gewoon, het raakt op. Het is doorgebracht. Het is op. En als het op is, dan gaat hij terug naar zijn vader. En hij komt terug bij zijn vader. Die stond van verre. Nou, zo staat het er niet. Vers 20. Opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver was. Als hij nog ver was. Mooi, hè? Als hij nog ver was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En zei: is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is er niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Maar dat staat hier allemaal niet. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten: breng hiervoor het beste kleed. Veelvervigen ook. Het beste kleed. Doet het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand. Een ring is de autoriteit, dat weet, het is maar niet voor de sire. Het is die zegelring van pa. Hij wordt dus hier gewoon alsnog. Weer, alsnog. Tot eerstgeborene gesteld, om zo te zeggen. En geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voet, aan de voeten. Dan krijgt hij dus een speciale positie, betekent dat, hè? En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Bij die woorden denk je toch in ieder geval aan Jozef in Genesis. Als Jacob bericht krijgt dat Jozef nog leeft. Lees het maar eens na. Hij was dood en is levend geworden. Hij was verloren. We hebben het over de zogenaamde verloren 10 stammen van Israël. Het is niet een Bijbelse term, maar doe maar. En is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En het hele punt is dat je ook hier, zoals in zoveel van die geschiedenissen, nog een andere partij hebt in het verhaal. Die gewoonlijk vergeten wordt. Weet u nog? Geschiedenis van Rut. Rut en Boas, maar je had ook Orpa en Ploni Almoni. Dat zijn de intrigerende delen van het verhaal. De rest is goed te volgen, maar wat met die twee losse eindjes? En in de heilsgeschiedenis hebben wij traditioneel twee losse eindjes. Dat wil zeggen, in het Oude Testament verdwijnen die 10 stammen van het toneel. En in de wederkomst van Christus komen ze ineens weer boven water. En wat zit ertussen? En eigenlijk, als ik het nog beter zeg, is de 10 stammen verdwijnen van het toneel, verdwijnen onder de heidenen, en aan de andere kant vanuit de heidenen wordt de gemeente gebouwd. Dat zijn die twee losse eindjes. En hier vind je ook twee van die lijnen. De ene is de zoon die wegliep en terugkwam. Prachtig verhaal en een dankbaar thema voor de evangelisatieprediking. En terecht. Maar het is maar erg eenzijdig dan toch. Maar je hebt aan de andere kant die andere zoon die nooit weg was. Maar ja, die nooit weg was, dat weet u, dat is een beeld van het Joodse volk. Het was nooit zoek. Alleen, ja, het maakte geen gebruik van de positie die het gekregen had. En van de zegeningen van de vader, waarover die vrijelijk kon beschikken. Dat staat in de volgende verse in Lucas 15. En hij werd jaloers. Hij was jaloers. Nou ja, dat weet je, dat is het Joodse volk dat tot jaloersheid zou verwekt worden door een heidensvolk, door Lo-Ami, door wat niet godsvolk is, enzovoort. Die dingen die sluiten toch gewoon op elkaar aan. Die verloren zoon is gewoon Efraïm, dan wel de 10 stammen van Israël. Israël, voor zover het niet Joods is, of hoe je dat maar zeggen moet. Die zijn bezittingen meegekregen heeft, die in de ballingschap verdwenen is. Ik ben inmiddels gewoon maar weer terug in Jeremia. Die in de ballingschap verdwenen is, samen met, of in het bezit van de titel, als Israël, om zo te zeggen. En in het bezit van de zegeningen die over Jozef dan wel Efraïm en Manasse zijn uitgesproken, al door Jacob en door Mozes en wat het maar was. De drager eigenlijk van alle zegeningen die God aan Israël gegeven heeft. En dat leefde de poos mee, maar op een gegeven moment komt daar dan een eind aan en keert terug. En ook dat gaat dubbel op. Maar het is in het verleden gebeurd. En dat is waar het in dit verband van Jeremia 31 om gaat. Want uiteindelijk zou, maar dan ben ik inmiddels in vers 31, dat nieuwe verbond gemaakt worden, om zo te zeggen. In de eerste plaats met Israël. En toen het nieuwe verbond aanbrak, toen kwam het ook terecht bij Israël. Dat lazen we trouwens in Jesaja. Het woord is gezonden in Jacob. En Jacob bestond in de dagen van Jesaja uit Israël en Juda. Maar het is gezonden in Jacob, het is gevallen in Israël, staat er dan. Jesaja 9 vers 7. Vers 1 tot en met 6 is bekend van kerstfeest. Bovendien hangt het samen met inderdaad het einde van hoofdstuk 8, want dat is die profetie over Galilea der Heidenen. Bovendien Jesaja 8 spreekt over zie ik en de kinderen die mij de Heer gegeven heeft in vers 18. En dat is wat volgens Hebreeën 2 spreekt over de gemeente. Waarom leg ik nou niet uit? Maar het gaat over gemeentelijke waarheid feitelijk. En dan ben je in 9 vers 7. De Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Een gangbare verklaring is... Jacob is het natuurlijke volk, maar als het woord daar terechtkomt en aanvaard wordt, heet het niet meer Jacob, heet het Israël. Maar ik denk dat dit te algemeen is, want in de dagen van Jesaja was het duidelijk onderscheid tussen Israël en Juda. Israël is niet Juda en Juda is niet Israël. Het zijn twee aparte rijken. En als het woord gezonden wordt in Jacob, dan is het dus aan Israël en Juda. Compleet een natuurlijke volk. Maar de staat is gevallen in Israël, implicerend, en dus niet in Juda. En later krijg je dan in Jesaja 53 de vraag... aan wie is de arm des Heren geopenbaard enzovoorts. Maar hier stond het al. Het was gezonden naar Jacob, maar het viel in Israël. En dan weer terug naar Jeremia 31... waar wij waren bij vers 20... is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Dierbaar, het woord betekent zwaar. In de zin van waardevol... Eventueel in de zin van zeldzaam. En het functioneert dus toch als een synoniem voor begoer. Een jachiet in de zin van eerstgeborene. Hè. Een dierbare zoon, dat is Ben. In de zin van de beelder staat er dan in de Engelse boeken. En ik las vandaag tussen haakjes erachter beelder, tussen haakjes of the family name. Van de familienaam. Helemaal goed, hè? Dat is wat het betekent, hè? Is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is hij niet, of gewoon hij is, een troetelkind? Troetel, dat is Shashua. Dat betekent zoveel als er met vermaak naar kijken. To look upon, in amusement. Hoe vindt u die? Mooi kunnen die Engelsen dat zeggen, hè? Dus je kijkt naar het kind en je hebt er vermaak in. En dat kind hoeft niet echt een klein baby of een peuter te zijn. Dat kan ook een veel groter kind zijn. Een jongeling bijvoorbeeld. Hè? Een kind is jelet. Dat wil zeggen een boy child, fruit, offspring, a young man. Dat wat geboren werd eigenlijk gewoon. Ik lees hem in de bevestigende zin. Efraïm is mij een dierbare zoon. Hij is Een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Dat wil zeggen, sinds de heer Israël verwijderd heeft uit het land, omdat het zelf de heer verliet, overigens, denkt de heer nog steeds aan Efraïm. Denk ik nog ernstelijk aan hem, daarom rommelt mijn ingewand over hem, mijn binnenste. Ik zal mij zijner, over hem, zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En tot hetzelfde Efraïm wordt dan gezegd, richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, namelijk op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jongvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Het verschijnsel dat Efraïm onderweg die megalithische bouwwerken heeft neergezet, ook letterlijk. Zodat het spoor van Efraïm, dan wel van de 10 stammen in het algemeen natuurlijk, te volgen is min of meer. En dat is inclusief de zogeheten hunnebedden bij ons in Nederland. Dus merktekenen van Efraïm. Maar Efraïm zal wederkeren. Vervolgens wordt Efraïm ineens een vrouwtje, wordt ze de jonkvrouw Israëls in vers 21. Waarom ook niet, in Jeremia 3 zijn het ook twee dames. Afkerige dochter namelijk. Dan vers 23, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël. Nou is het ineens Israël weer, hè? Efraïm, Israël. Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda. En hier vind je voor het eerst Juda vermeld. Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en in zijn steden, als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda, mitschaders, al zijn steden zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudde reizen. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt en ik heb alle treurige ziel vervuld. En hierop ontwaakte Jeremia en zag toe en zijn slaap was zoet. Maar hoofdzakelijk ging het over Efraïm, Israël en Antent, maar ook Juda. Terwijl Juda op dit tijdstip nog niet in ballingschap was weggevoerd. Hè. En dan lezen we verder. Ziet de dagen komen, vers 27. Dat zijn woorden die ook de aanhef zijn van vers 31. Het gaat over dezelfde dagen. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda. En ik vestig je aandacht op dat deze termen, huis van Israël en huis van Juda, echt hier al honderden jaren en ook in de Bijbel de aanduidingen zijn van de beide rijken, de beide huizen van Israël, zoals wij dat noemen. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. Ze zouden weer vruchtbaar zijn. En het zal geschieden gelijk als ik over hen gewaakt heb om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad aan te doen. Dat slaat de oordelen en de ballingschappen. Alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heer. En de uitdrukking bouwen en planten, die hebben we al eens besproken, want het komt uit Jeremia 1 en Jeremia 18, het verhaal van de pottenbakker. Want onder Jeremia zou afgebroken worden, maar er zou ook weer geplant worden en gebouwd worden. Dat is in dit geval Jeremia 18, vers 9. Maar ik beloof u dat we het daar alsnog over zullen hebben, naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 9. Maar de Heer zegt, zoals ik gewaakt heb om uit te rukken, af te breken, te verstoren, te verderven en kwaad aan te doen, alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten. Beide zullen met zekerheid gebeuren. Met betrekking tot het huis van Israël en met het huis van Juda, niet noodzakelijk op dezelfde tijd. In die dagen zullen zij niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en der kinderen tanden zijn stomp geworden. Maar een ieder zal om zijn ongerechtigheid, om zijn eigen ongerechtigheid sterven. En ieder mens die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden. Populair gezegd, het betekent dat weliswaar zegeningen uiteindelijk voor zowel Israël als Juda worden aangekondigd. Maar dat betekent niet dat alle Israëlieten of alle Judeërs, Joden, daar ook daadwerkelijk deel aan zullen krijgen. Want men zal persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de eigen positie. Voor of men gelovig is of niet, uiteraard. Hè? Of men luistert naar het woord des Heren. Want het herstel van Israël wil zeggen het herstel van het volk als zodanig. Maar niet de behoudenis van allen die ooit van dat volk deel uit hebben gemaakt. En dan vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Ook hier worden ze apart genoemd. En dat is zo, als u mij vraagt, omdat het ook inderdaad niet op dezelfde tijd gebeurt. En Israël staat voorop en niet Juda. Eerst Israël, dan Juda. En wat Juda betreft weten we precies wanneer deze dingen vervuld zullen worden. Want dat lezen we in Daniël. Dat is voor ons altijd heel gemakkelijk. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En we weten ook dat de 70ste week nog niet begonnen is, laat staan volleindigd. Dus aan Juda is dit niet vervuld. Maar voordat de 70 weken om zijn, moet dit dan vervuld zijn aan Israël. En er blijft niks anders over dan dat gebeurt in onze bedeling. Dat wil zeggen, na de opstanding van Christus, want toen brak dit nieuwe verbond aan. En voor de 70ste week van Daniël, want die heeft betrekking op Juda. En dan ben je dus in onze bedeling terecht. Waarbij gezegd wordt dat dit nieuwe verbond niet hetzelfde is of niet overeenkomt met het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, dat nieuwe verbond is anders dan wat nu dus het oude verbond heet, vanaf dat moment, vanaf het moment dat over een nieuw verbond gesproken wordt. Zo staat het er in de laatste verse van Hebreeën 8. En het oude verbond is dus al oud verbond, in de zin van dat er een nieuw voor in de plaats komt, vanaf pak een beetje een jaar of 600 voor Christus. Vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen, let op na die dagen, het betekent gewoon in de eindtijd, in de toekomst, in messiaanse tijden, die inderdaad begonnen zijn bij de opstanding van Christus. En waarom niet? Hebreeën 8 legt in ieder geval uit dat wij als gelovigen in elk geval onder dat nieuwe verbond leven. En daarmee dus niet onder het oude, dat 600 jaar voor Christus al oud was en verouderd en nabij de verdwijning. Letterlijk, Hebreeën hoofdstuk 8. Dit is het verbond dat ik in de toekomst, na die dagen, met het huis van Israël maken zal. En let op dat Juda niet eens genoemd wordt hier. Waar is Juda? En natuurlijk is daar een eenvoudige oplossing voor. We verklaren gewoon dat hier de naam Israël gebruikt wordt voor alle stammen van Israël. En we kunnen aantonen dat het nieuwe verbond inderdaad bestemd is voor en gevestigd zal worden over alle stammen van Israël in de wederkomst van Christus en de beden weer af. Het is nog waar ook. Maar daarmee is niet verklaard waarom het hier nou zo staat. Terwijl zojuist in de voorgaande verse uitdrukkelijk onderscheid gemaakt is tussen het huis Israëls en het huis Juda. En het antwoord is, als dat nieuwe verbond aanbreekt, dan wordt het aanvankelijk gevestigd over Israël en niet over Juda. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven, want zij zouden weder ter harte nemen onder al de heidenen waarin de Heer hun God hen verstrooid had, Deuteronomium 30. En ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. En ze zullen niet meer in ieder zijn naast en ieder zijn broeder leren zeggen, de kent de Heere, want ze zullen mij alle kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe. Vers 35, zo zegt de Heere die de zon ten licht geeft desdaags, de ordeningen der manen, der sterren ten lichte desnachts, die de zee klieft dat er golven bruisen. Vers 36, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Deze woorden zijn we alles eerder tegengekomen. Ook in verband met de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot het huis van David. Zolang deze inzettingen in de natuur bestaan, zal de Heer zich houden aan dat woord en zal hij zijn woord vervullen. Met betrekking tot het koningschap uit het huis van David en met betrekking tot Israël als zijn volk. En het belang van het hele verhaal is dat we dus weliswaar enige afwisseling vinden onderweg in de geschiedenis, maar dat Israël altijd Gods volk geweest is en zal zijn. Hoewel wij over het Joodse volk leren dat het niet Gods volk is. En toch leren we de andere kant, Israël op een of andere wijze is Gods volk. Het is de beschrijving van de situatie zoals wij die langzamerhand hopelijk kennen. Als Israël zijnde de 10 stammen van het toneel verdwijnt, gaat de lijn door via Juda. En als Juda van het toneel verdwijnt wegens ongeloof, komt Efraïm tot geloof en gaat de lijn weer verder via Efraïm. Die ook overigens in het geloof niet blijven. Maar nou ben ik inmiddels in Romeinen 11, waar we het nog niet over gehad hebben. Maar daar staat dat ook zij, wanneer zij in het geloof niet blijven, op hun beurt weer zullen worden afgesneden. En dan weet je hoe het verder gaat, maar dat staat daar ook bij. Dan keert het zaakje weer terug naar Juda. Zodat het doorbrengen van de erfenis in 2 verschillende tijden plaatsvindt met betrekking tot Efraïm. Eenmaal in het verleden, in de oud-testamentische tijd, en toen aan het evangelie gebracht werd en de Heer hen dus riep, kwamen zij officieel tot geloof. Aan het begin van onze jaartelling, het begin van onze bedeling, om zo te zeggen. En zijn in de bezit van de erfenis, als eerstgeborene, koninklijk priesterlijk volk. Dat zou echter niet zo blijven. Opnieuw gaat de erfenis worden doorgejaagd. Dat is in onze dagen, hoef ik dat niet meer uit te leggen. Je kunt moeilijk de Angelsaksische volken in onze dagen nog christelijk noemen. Nou, sommige gebieden nog, gaat nog een beetje. Het is over en uit. Het is gebeurd. En de Bijbel zegt, wanneer ook gij, heidenen, in het geloof niet blijft, wordt ook gij afgesneden. En dat slaat niet op de gemeente, want die kan niet afgesneden worden. Dus er zit niks anders op. Het gaat inderdaad over Israël, dat afgesneden zal worden uit de priesterlijke functie. En daarna zal hij terugkeren naar Juda. Dat wordt ook in Romeinen 11 beschreven. En wij leven in die dagen. En dan gebeurt het dus weer dat daarna alsnog, wat er van die 10 stammen over is, in de wederkomst van Christus alsnog tot bekering gebracht zal worden, wat er van over is. En er gebeurt dus hetzelfde 2 keer. 1 keer in het verleden, maar ook in de toekomst alsnog. Die heb je toch, hè? Het dubbele deel. Het kan niet missen. En het is de verklaring voor heel wat overigens de onduidelijke schriftplaatsen. Maar goed, wij zullen het voor vanavond weer hierbij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het woord dat u ons gegeven hebt. Een woord waarin u ons wil leiden, opdat wij de gehele waarheid zouden leren verstaan. En we danken u dat we daartoe onze harten open mogen stellen en daartoe ook vanavond weer bij elkaar mochten komen. Om te horen van u en uw werk in de loop der eeuwen, in de geschiedenis van de volken en in het bijzonder van Israël. Wij danken u dat wij inmiddels definitief deel gekregen hebben aan dat eerstgeboorterecht en dat u ons bestemd hebt voor uzelf, voor de hemel, als uw erfdeel, als datgene wat u toekomt, opdat wij deel zouden hebben aan al die zegeningen, geestelijke zegeningen in Christus en in de hemel. Wij danken u daarom dat wij erfgenamen van u geworden zijn en mede-erfgenamen met Christus, en ons onze hoop mogen stellen op de inmiddels zo nabije toekomst, wanneer u uw heerlijkheid alsnog zult openbaren. En waarin deze verborgene dingen waarover wij ook vanavond mochten lezen, dat die dingen dan geopenbaard zullen worden in heel de wereld, in heel de schepping. Wij danken u voor het voorrecht dat u ons verlost hebt uit de duisternis, ons geplaatst hebt in het licht, opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen, niet op ons eigen kunnen of kennen, maar op de toekomst die u voor ons hebt weggelegd op grond van uw beloften en uit de rijkdom van uw genade. Amen.